Zoals u langzamerhand wel gemerkt heeft, is preken die ik hou ontstaan vanuit gebeurtenissen. De gebeurtenissen in je leven en daardoor word je bepaald. Ik denk dat als ik ooit een biografie ga schrijven, dat die gewoon bestaat uit 10 of 12 preken die op cruciale momenten wat betekend hebben. En de preek van vanmorgen is eigenlijk al ontstaan heel lang geleden. Namelijk in 2002. In 2002 kreeg ik het verzoek om naar Amerika te vliegen om daar een voorganger van een grote gemeente, Rick Warren, te ontmoeten. En net voordat ik op het vliegtuig stapte, kwam Henk Medema, een uitgever, naar me toe en zegt: Eugène, om een goede indruk te maken, moet je zijn nieuwe boek lezen. Hier heb je 200 losse velletjes. Het boek is er niet eens uit, het heet Het Doelgericht Leven en lees dat maar. En dan lees je zo'n boek en dan denk je, nou oké, ik ga dat professioneel even lezen in zo'n groot vliegtuig. En de eerste pagina was er gelijk boom, want de eerste pagina vertelt, het gaat niet om jou. Dat is interessant. En ik laadde het door en ik kom er bij hoofdstuk 19. En daar was gelijk de titel waar ik ook vanmorgen met je over wil praten, is Wat maakt God blij? En het kwam boem in één keer binnen en het leek net of de rest van het vliegtuig niet meer aanwezig was, dat de Heere God en ik daarboven zweefden ergens in de lucht. En ik realiseerde me dat heel veel in mijn leven heeft te maken met wat maakt mij blij. Word ik wel voldoende erkenning gekregen? Word ik wel voldoende bevestigd? Zijn mensen wel aardig genoeg voor me? Heel veel dingen hebben te maken met wat maakt mij blij. Terwijl op een gegeven moment daar in dat vliegtuig, zo'n 10.000 meter hoog, ik me in één keer realiseerde, ja, maar waar het eigenlijk in ons leven over gaat, waar we vanmorgen over gezongen hebben, is dat ik ben geschapen, wij zijn geschapen om te leven tot Gods eer. Wij zijn geschapen om met alles wat we hebben God blij te maken. En ik moest denken toen aan de tekst die we vinden in Efeze 5 vers 10, in één vers kun je dat doen. Daar staat in de Willibrord vertaling, tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. In de NBG staat er, toets wat de Heer welgevallig is. Met andere woorden, in alles wat je doet, toets dan eens ware, welke dingen zijn nou op mij gericht en welke dingen zijn nou bedoeld om God blij te maken. Welke dingen zijn, zoals ik vond mooi, tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. Dus blijkbaar is het niet altijd zo makkelijk om dat te ontdekken, zeker als je naar je eigen leven kijkt. Het is niet zo moeilijk als je kijkt in het algemeen, maar als je op je eigen leven trekt. En ik realiseerde me dat er in mijn leven heel verschillende dingen zijn die mij behagen, die mij blij maken. Wat mij blij maakt is als het goed gaat met mijn kinderen, u toch ook? Ik weet dat ik heel dankbaar was op het moment dat mijn kinderen bewuste keuze voor de Heer namen. En dat ze trouwden met een partner die de Heer kende. Daar ben je heel blij mee. Maar ik kan ook heel blij zijn als ik gewoon een heel simpel probleem in de gemeente mag oplossen. Ik ben een probleemoplosser, dus als er te weinig problemen zijn, maak ik ze soms misschien wel eens, denk ik. Maar ik hou ervan. En dan kan ik zo blij mee zijn en dan kan ik dankbaar zijn, denk ik, dat is opgelost. Waar ik ook blij van kan zijn, weet je wat, van een mooi ingericht huis. Ik had vroeger binnenhuisarchitect willen worden, maar als ik in een huis kom en ik zie dat alles in balans wordt, dan kan ik kijken en dan kan ik gewoon van genieten. Ik kan genieten van die woonprogramma's waar mensen gewoon vanuit niks zo'n huis helemaal opknappen. Allemaal van die verschillende dingen die mij blij maken. Nou, net zoals er verschillende dingen zijn die mij blij maken, zijn er ook verschillende dingen die God blij maken. En ik wil met je kijken naar het leven van Noach en 5 dingen naar voren halen die ik merk in zijn leven die God blij maken. Nou, we kennen het begin in Genesis 6 het verhaal, dus als je een Bijbel bij hebt, mag je hem er gewoon bij pakken. Maar het verhaal begint eigenlijk te vertellen dat er een heleboel mensen in die tijd waren die God niet blij maakten. De Bijbel zegt dit: de Heer zag dat alle mensen op de aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. En hij kreeg er spijt van dat hij de mensen had gemaakt en hij voelde zich diep gekwetst. God voelde zich diep afgewezen, omdat de mensen bezig waren met zichzelf. Dat de mensen bezig waren van, hoe kan ik blij worden in mezelf? En de dingen die ze daarvoor gebruikten, waren niet de dingen waar God blij mee was. Er staat er, een andere vertaling zegt, God had intens verdriet, omdat hij de mens gemaakt had die uiteindelijk deze weg uitging. En dan gaat het vers verder, en dan vind ik zo mooi, het volgende vers zegt, en dit is de geschiedenis van Noach. Te midden van al die mensen die het niet goed doen, is daar één man, Noach. En dan staat er in de Bijbel, Noach was een rechtschapen man. Hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde. En dan komt het zinnetje, hij in nauwe verbondenheid met God. Hij leidde een voorbeeldig leven in nauwe verbondenheid met God. En het eerste wat ik zou willen zeggen is, als je nou praat over wat maakt God blij. God maakte Noach blij omdat hij een verbonden relatie had met God. Noach hield van God en God hield van Noach. En samen trokken ze door het leven heen. En al het andere wat voortvloeide, kwam eigenlijk voort uit dat ene punt, uit die diepe verbondenheid met elkaar. Als mensen in het Nieuwe Testament op een gegeven moment aan Jezus vragen, wat maakt God blij? Wat zegt hij dan? Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en met al uw kracht. Eigenlijk zegt hij, wat God blij maakt, is dat je de Heere God blij maakt met alles wat in je zit. Met alles wat in je zit. Als het ware met elk aspect van je leven dat je daar God mee heeft. Nou, liefhebben, weten jullie, is een werkwoord. En dat betekent zeker in relatie met God, dat het dus de neiging bestaat, dat als je van iemand houdt, zeker in het geval van God, die je niet kan zien, die je soms kan ervaren, dat je denkt, weet je hoe ik dat doe? Ik ga goede dingen doen om hem blij te maken. Dus dan zeg je, dan ga je allerlei religieuze handelingen doen, met als gevolg Bijbel lezen, je gaat naar de kerk, je doet een aantal goede dingen, en daarmee maak je God blij, want je ziet hem niet direct. Nou is dat op zich niet verkeerd. Want weet je, ik maak mijn vrouw blij als ik de afwas doe. Ja, dit is even niet een hint voor sommige andere mannen, maar wij zijn nog maar met z'n tweeën, dus we hebben een hele kleine afwas, dat scheelt. En toen die heel groot was, had ik kinderen in plaats van een afwasmachine. En die deed dan de afwas voor mij. Maar je maakt God blij, ik maak mijn vrouw blij als ik rekening hou met haar. En zo denk ik dat je ook God blij maakt door rekening met hem te maken. Maar het gevaar is aanwezig dat na verloop van tijd die dingen die je doet voor God gewoontes worden. En net als je op een moment kan komen, net als in een huwelijk, dat je zegt, wij houden rekening met elkaar, maar we houden niet meer van elkaar. Voel je het verschil? We houden rekening met elkaar, maar houden niet meer van elkaar. We leven eigenlijk als broer en zus met elkaar. En datzelfde kan denk ik ook een klein beetje met God gebeuren. Dat je op een punt komt, zeg ik hou rekening met God, maar eigenlijk ben ik een beetje op hem uitgekeken. Want ik weet ongeveer alles al. Elk verhaal wat je begint, kan ik zo afmaken. Ik weet alles. Er is niks nieuws meer wat ik heb van God. En dat is een van de redenen dat ik altijd de pupillen waar ik mee studeer, waar ik mee werk, prikkel. En elke keer als ik bij elkaar kom, is dit de standaardvraag die ik begin. Ze worden er een beetje moe van. En dat is dit. Wat heb je de afgelopen weken met God meegemaakt? Heb je nog iets nieuws gehad? Want op het moment dat je in je relatie niet iets nieuws hebt, dat er niet iets sprankelt, dan gaat die relatie ook langzaam dood. Dus de vraag van morgen is heel simpel. Heb je nog iets meegemaakt met God? Iets nieuws, iets sprankelends. Dat je denkt, wauw, dat is mooi. Ik moet denken aan de apostel Paulus die op een gegeven moment tot geloof is gekomen. Een man met een zeer religieuze achtergrond. En dan schrijft hij in de Filippense brief het volgende. En ik lees hem even van een parafrase zodat hij iets dichterbij komt. Maar hij zegt, maar alle dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn van mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Jezus. Ja, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Het enige wat ik wil is Jezus kennen en ervaren hoe groot zijn kracht is in en door mij heen. En ik realiseer me daarbij dat het lijden wat in deze wereld overkomt er ook bij hoort. Want we leven in een gebroken schepping. Maar ik hoop dat dan door mijn lijden heen uiteindelijk God toch groot gemaakt wordt en hij de eer krijgt. Niet om het lijden, maar om wat het uitwerkt in mijn leven en in mijn omgeving. In het Nieuwe Testament en het Psalmen zegt de Bijbel, als het gaat over het brengen van offers. Ik wil geen slachtoffers, ik wil uw liefde. Ik wil geen brandoffers, ik wil dat je mij kent. En de vraag vanmorgen is gewoon heel simpel. Is het je diepste verlangen om net als Noach te zeggen, ik wil leven in een diepe verbondenheid met de Heer. En het kan soms zijn dat je dat meer ervaart dan de andere keer. En daarom heb je iets nodig wat heet gemeente. Want de Bijbel, Jezus, God wist heel duidelijk dat je elkaar nodig hebt om elkaar te stimuleren en aan te moedigen, toch? Want anders ga je van de ene dag in de andere dag en dan doe je gewoon prachtige religieuze dingen. Maar je hebt momenten als dit vanmorgen nodig om van jezelf afgericht te worden boven. Zoals we in de aanbidding deden, dat we op een gegeven moment dachten, ja, God, het gaat om hem. En dat hij je daardoor ook kan voeden in je leven. Dus dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. En de vraag is dan opnieuw, hoe zou jij jouw relatie met God nu typeren? Als je nou gewoon een cijfer zou moeten geven. Voor jezelf, hè? Je hoeft niet hardop te roepen. Waar zit je dan? En wat zou je willen? Nou, we roepen natuurlijk allemaal een 11. wil het optimale. Maar wat wil je dan? En dan mag je vragen, Heer, help mij om die eerste liefde terug te vinden. Zoals Noach die had. Iedereen was bezig met zichzelf en Noach was bezig met God. Dat is de eerste. De tweede stap wil ik heel overigens zeggen, wil ik lezen vanuit Hebreeën. En in Hebreeën wordt een stukje omschreven over Noach. En dan staat het volgende over Noach. Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen werd gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkwam uit het geloof. En het tweede wat ik zou willen zeggen, Noach vertrouwde God compleet. Dat wat God zei het goede is. Moet je voorstellen, ik probeer dat eens voor te stellen. Ik heb me dat geprobeerd voor te stellen. Dat je op een dag wandelt met God en dat zegt God, zegt, moet je goed luisteren, Noach. Ik heb om me heen gekeken, het gaat niet zo goed met deze wereld. Ik wil opnieuw gaan beginnen en dat ga ik als volgt doen. Jij gaat een boot bouwen en dan gaan alle mensen in, jij en je gezin. En dan komt er een hele grote vloed en dan zijn de mensen er niet meer en dan gaan we met jou opnieuw beginnen. Zou jij een paar vraagjes hebben als God dat aan je zou stellen? Ik heb er minstens 3. De eerste plaats die ik zou vragen is, Heere God, waar bouwen wij die boot? Nou zegt de Heere God, in je voortuin. Ja, maar Heere God, dat is ongeveer 100 kilometer van het water. Dat is niet wijs. Hoe verplaats ik een boot van 1,5 voetbalveld lang en 4 verdiepingen hoog? En Heere God, niet om het een of ander, maar u spreekt over een watervloed. Waarschijnlijk heeft Noach het alleen maar zien regenen, heel iets. Er zijn zelfs een heleboel geleerden die zeiden, in die tijd regende het zelfs niet eens. De aarde werd nat gemaakt door een soort dauw. Dus Heere God, waar hebben we het over? En dan niet om het een of ander hoor, maar u had het over die dieren. Heeft u wel eens geprobeerd een krokodil in een boot te krijgen? Of die leeuw? Ik wil niet om het een of ander, Heere God, maar dat gaat niet. En toen ik erover nadacht, dacht ik, er is nog iets wat veel moeilijker is. Hoe vertel je het je vrouw? Schat, we gaan verhuizen met een boot. Hoe vertel je het je vrouw? Ik heb ook voorgesteld, moet je voorstellen, je kinderen, Sem, Gal en Javert, die samen spelen met de kinderen en Noach is bezig die boot te bouwen. Sem, wat is je vader aan het doen? Ja, hij is een beetje aan het hobbyen. Oh, wat is hij aan het doen? Vakantiewoning aan het bouwen? Nee, iets groter. Oh, ik zie het al, een clubhuis voor de voetbalvereniging. Nee, iets groter. Een kantoorpand? Ja, maar dit kan ook drijven. Kun je een beetje aanvoelen wat er gebeurt? Ik hoor bijna zeggen, volgens mij gaat het niet goed met je vader. Hij is per slot van rekening al 600 jaar. Hoe leg je dat uit? Weet je, en het valt me op als ik dit Bijbelgedeelte lees, dat er staat gewoon in dit gedeelte, heel simpel, en Noach vertrouwde God volledig. Hij deed gewoon wat hij moest doen. Hij deed dat. Ook al wist hij niet eens hoe het was. En de vraag die ik toen me stelde in het vliegtuig was deze. In hoeverre vertrouw ik God in die gebieden van mijn leven waarin ik niet snap waar we eindigen? Ik heb geen enkel probleem om God te vertrouwen in die gebieden van mijn leven waar ik precies weet waar we eindigen, toch? Dat heet gewoon dat ik de regie zelf vasthoud. Maar wat er als in je leven dingen gebeuren waarvan je de regie niet vasthoudt? En het was heel opmerkelijk, ik kreeg die vraag voor me en 2,5 jaar later ging ik weg bij een organisatie zonder te weten wat mijn toekomst was. Dat was net als de Heere God zei, ik heb je even voorbereid op die vraag. Wat doe je dan? Hoe ga je dan weg? Hoe doe je dat dan? En dat is een interessante vraag. Gehoorzaam vertrouwen we God volledig. En daarbij zit tegelijkertijd die derde, want de derde staat er, als we teruggaan naar Genesis, dan staat er, Noach deed dit. Hij deed alles zoals de Heer hem had opgedragen. En dat vind je tot 2 keer toe dat herhaald. Noach vertrouwde niet alleen de Heer, hij gehoorzaamde de Heer volledig. Alles wat op hem afkwam, deed hij volledig. Gehoorzaamheid. Ik kan me ook kunnen voorstellen dat er staat, en Noach zei tegen de Heere God, kunnen we hem niet wat kleiner bouwen, die boot? Of kunnen we hem niet gelijk bij het water bouwen, Heere God? Nee, er staat, hij gehoorzaamde. Gehoorzaamheid. En opnieuw denk ik, gehoorzaamheid betekent dat je doet wat God van je vraagt, ook in de Bijbel, ook al begrijp je niet altijd de reikwijdte, of heb je moeite met de reikwijdte. Want je kunt zeggen, ja hoor, ik ga naar de kerk, ik vertrouw de Heer wel, maar als iemand mij kwetst in de kerk, dan is het heel duidelijk, dan is het einde verhaal. Ik kwam een tijd geleden een man tegen, het was heel duidelijk, die was op een gegeven moment, die vertelde mij dat zijn dochter na een aantal jaren uit een scheiding gekomen is, weer hertrouwd was. En hij vertelde mij, hij zegt, als ik haar ex-man zie, dan doe ik hem wat. En toen stelde ik hem gewoon de vraag, ik zeg, is dat de lijn die de Bijbel geeft? Is dat wat je moet doen, met elkaar slaan? Is dat ook weer wat je hoort te doen? Toen keek hij me aan en zegt hij, nee, natuurlijk niet. Maar ik ben er nog niet aan toe, dat is een mooie uitdrukking, om dat niet te doen. Dus het is beter dat ik hem niet tegenkom. En soms hebben we dat ook. Dan zeggen we, ja Heer, ik weet dat ik u moet gehoorzamen, maar ik ben er eigenlijk nog niet aan toe. Ik vind het altijd heel mooi in onze baptistengemeente, dat is een prachtige uitdrukking. God geeft je diep in je hart het verlangen om gedoopt te worden. En dan zeggen we, ja, mijn Heere God, ik ben daar nog niet aan toe. Wat het allemaal mag betekenen. Blijkbaar moet je een of andere geestelijk niveau hebben bereikt voordat het doet. En hier heb je Noach. Hij had niet eens een bijbelstudiegroep om hem heen. Hij was de enige en hij bouwde gewoon de ark zoals God hem vroeg. Niet meer, gewoon zoals het voorgeschreven is. Vind ik een machtig mooi deel. Ik denk dat we God blij maken als we gewoon datgene doen wat hij ons opdraagt in de Bijbel. Ook al weet ik niet precies de rijkwijde daarvan. Denk je ook niet? Dus ik heb 3 dingen genoemd. Even kijken of jullie er nog bij zijn. Waar maken we God blij mee? Als we wat? Hé jongens, gaan we even naar buiten komen. Even terug. Als we wat? Ja. Als we in een nauwe verbondenheid met hem leven. Klopt dat? We maken God blij als we hem vertrouwen, toch? Als we gewoon hem vertrouwen, ook al weten we niet hoe die toekomst eruit gaat zien, ook al worden we geconfronteerd met iets waar we geen flauw idee hebben, en soms hebben we van die periodes in ons leven dat we gewoon in onzekerheid leven, maar hem vertrouwen. En het derde is, we maken God blij door gewoon te doen wat hij van ons vraagt. Ook al snap ik het niet altijd. Sommige van die geboden vind ik best lastig, die in de Bijbel staan, toch? Ik heb het net al gezegd. Hoeveel keer moest ik mijn naaste vergeven? De Bijbel zegt net zo vaak dat het niet meer pijn doet. 7 × 70. 490. Ik vind dat 3 keer het is nu wel genoeg. Toch? 2 keer misschien, 3 keer dan is het ja. De Joden hadden in die tijd, moesten ze 7 keer vergeven. Nou zegt de Bijbel, eigenlijk 3 keer, maar daarna niet meer. Oké. En het vierde vind ik heel mooi. Dan ga ik met je naar het lezen en dat staat in Genesis 9. Daar staat dit. Moet je voorstellen, heb je er wel eens over nagedacht dat Noach een jaar lang in die boot heeft gezeten? 1 jaar en 10 dagen zit hij in die boot. Dan landt hij met die boot en dan staat het volgende. En Noach, daarop ging Noach naar buiten samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels en alles wat op de aarde rondkruipt. En Noach bouwde een ark voor de Heer. Daarop bracht hij brandoffers voor al het reine vee en alle reine vogels. En de geur van de offers behaagde de Heer. En hij zei bij zichzelf, nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. En dan ga ik iets zeggen wat misschien niet makkelijk te begrijpen is. Maar als ik dit lees, dan offers, wat een beeld is van dankzegging en lofprijzing. Als die omhoog gaan, dan maken ze ergens het goede in God los. Dat is een beetje een rare antwoord wat ik zeg, want God is goed. Maar het maakt bij God een verlangen los om eigenlijk te zeggen, ik wil degene die dat offer brengt, wil ik zegenen. Dat is een mooie gedachte, hè? Dat is wat hier staat. Want op dat moment zegt God, ja, eigenlijk wil ik niet meer doen wat er gebeurd is. Dat mag niet meer. Ik wil eigenlijk de mensen in de toekomst niet vervloeken, ik wil hen zegenen. Dus als wij God groot maken door onze aanbidding, door onze lofprijzing, dan is dat heel duidelijk om als ware naar God toe te gaan. En God zegt, ik ben daar blij mee. Het is net alsof God zegt, ik wil er iets terug voor geven. Dat is hetzelfde als kinderen je een stuk, weet je, als kinderen je op een gegeven moment eren of een stukje dankzegging hebben. Dat geeft een goed gevoel, toch? En dan heb je eigenlijk het verlangen, dat kan natuurlijk niet, om nog meer liefde aan je kinderen te geven dan je al geeft. Maar dat kan natuurlijk niet, want je geeft al heel veel. Menselijk gesproken. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde, een soort wisselwerking bij God. Het is mooi over na te denken. Dus lofprijzing, aanbidding is niet alleen om God groot te maken, maar het maakt iets los bij de troon van God, waardoor God terugkomt met een stuk zegen. Dat hij zijn liefde meer gestalte geeft. Nou, ik vind het een prachtige gedachte om ook voor onszelf vast te houden. In Psalm 68, vers 4 staat: maar de gelovigen zijn blij als ze God zien en juichen voor hem. Met veel betoon van blijdschap laten ze dat blijken. Nou, en daarin denk ik dat we best nog wel eens wat kunnen oefenen. Ik weet niet hoe jullie dat hebben. Ik vind aanbidding en lofprijzing heeft twee kanten. Aan de ene kant is er iets in mijn hart wat blij is, maar omdat ik gewoon een Nederlander ben, ben ik ook een beetje gereserveerd. Ken je dat? Ik bedoel, laten we heel duidelijk zijn. Laten we niet te gek doen. Ik bedoel, zo'n Bijbelgedeelte wat daar gelezen wordt, is heel mooi van David die danst voor de ark. Maar ik had die vrouw kunnen zijn. Die had kunnen zeggen, joh, een beetje minder kan ook wel. Want we moeten het toch onder controle houden. En ik denk dat het waar is en tegelijkertijd is het ook niet waar. En ergens in dat spanningsveld moet je je eigen weg zoeken. Dat vind ik wel heel mooi, moet je eigen weg zoeken. En het probleem was dat de vrouw van David had kunnen zeggen, David, dat hoort bij jou, ik beleef het anders. Dat was het goede antwoord geweest, in plaats van dat ze elkaar veroordeelden. Toch? En dan het laatste wat ik wil zeggen is, Noach werd landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Je maakt God blij als je met je gaven en talenten aan het werk gaat tot opbouw van zijn koninkrijk. Ook al loop je de kans dat je zoveel wijn produceert dat je er te veel van drinkt en dronken wordt. Dat is interessant. Hij deed iets goeds, maar hij ging er ook tegelijkertijd niet goed mee. Dus je kunt daar ook verkeerd mee omgaan. Maar dat mag je nooit weer houden om met je gaven en talenten om te gaan. Ik vind het zo mooi. Heeft iemand van jullie wel eens de film gezien, Chariot of Fire? Moet je een keer kijken, oude film. Het is het verhaal van Erik Liddell. Erik Liddell groeit op als de zoon van een zendeling in China. Komt op 5-jarige leeftijd komt hij naar Engeland en blijkt heel goed te kunnen hardlopen. En uiteindelijk loopt hij zo goed hard dat hij wordt geselecteerd om in 1924 mee te lopen op de Olympische Spelen. De 100 meter, de 200 meter en de 400 meter. De 100 meter was hij gewoon subliem in en de 200 en 400 werd hij gewoon ingeschreven, want ze hadden niet genoeg atleten. De finale van de 100 meter wordt gelopen op zondag. En hij weigert te lopen. Terwijl hij de kanshebber was. Hij loopt de 200 en krijgt een bronzen medaille. En uiteindelijk loopt hij de 400, het minst sterke nummer van hem, zet een nieuw record neer en wordt Olympisch kampioen. In dat hele spanningsveld zie je in die film dat hij in gesprek is met zijn verloofde. Want zijn verloofde zegt, jongen, moet je goed luisteren. Jouw verlangen is om je vader op te volgen op het zendingsveld. Dat is toch het meest belangrijke. Laat die hele wedstrijd nou maar lopen, joh. Die mensen zoeken het maar uit. Ga nou maar gewoon doen wat je zelf moet doen. Je moet naar het zendingsveld gaan. Dan zegt Erik Liddell dit. Ik geloof dat God mij met een doel heeft gemaakt. Maar hij heeft mij ook snel gemaakt. Wanneer ik ren, voel ik dat God daarvan geniet. Wanneer ik zou stoppen met hardlopen, zou ik hem daarmee minachten. Er bestaan geen ongeestelijke talenten, alleen maar misbruikte talenten. En Erik Liddell zegt, ik heb 2 gaven. Ik wil het zendings doen. En zijn verloofde zei, ja, maar dat is veel, veel geestelijker dan het hardlopen. Nee, zegt Erik Liddell, ze zijn allebei van de Heere God. En hij wil dat hij ze optimaal gebruikt. Dat vind ik mooi. Want er is dus geen onderscheid tussen mensen die hier op het podium staan, zoals ik, en terwijl we geen geestelijke bediening hebben, of mensen die achter de knoppen zitten. Of die bij de kinderen zijn. Dat is helemaal geen verschil. Klopt dat? Klopt. En dat denk ik heel belangrijk om te onthouden. God heeft u gemaakt om met uw gaven en talenten. Ik heb dat vaker gezegd, het maakt niet uit welke leeftijd je hebt. Als je ouder wordt, komen er ook verschillende nieuwe fases in je leven. Je gaat er verschillende dingen weer leiden. Toen ik jonger was, organiseerde ik allerlei projecten. En nou zeggen de jongeren tegen mij, Eugène, dat moet je echt niet meer doen. Je bent geroepen voor iets heel anders. Je moet het woord verkondigen. En het woord verkondigen en het woord verkondigen. En je moet ons al die projecten laten organiseren. En ik denk dat ze gelijk hebben. Dat betekent ook een klein beetje inleveren. Dat is ook niet zo makkelijk. Ken je dat? Want je vindt het andere ook heel leuk, maar het kost me aan de andere kant ook zoveel energie dat ik te weinig heb voor het andere. Nou, dat vind ik mooi. Ik heb 5 dingen genoemd. Weet je het nog? Hoe maken we God blij? Ik ga ze nog 1 keer herhalen. door onze relatie met God te verdiepen. Een belangrijke vraag die je moet beantwoorden is: is Jezus het afgelopen jaar meer zichtbaar geworden in mijn leven? En ik zeg niet hoe. Is Jezus het afgelopen jaar meer zichtbaar geworden in mijn leven? Bij mij kan ik heel duidelijk zeggen, voor alle duidelijkheid, ik ben volledig hersteld van mijn infarct. Afgelopen week in Rome, toen ik daar was, werd ik in eentje daarbij bewust dat ik gewoon helemaal hersteld ben. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar het heeft me ook iets geleerd. Het heeft me geleerd dat ik nog meer afhankelijk ben van hem en niet van mijn eigen energie en dat soort dingen. Dus dat is iets waar, als ik terugkijk, denk ik, daarin is Jezus meer zichtbaar geworden in mijn leven. Gewoon door de dingen die je gebeurt. Meestal zijn het de dingen in je leven die dat doen. De tweede vraag die ik heb is, vertrouwen we God in elk aspect van ons leven? Gehoorzamen we hem? Ook op die terreinen van ons leven die ingaan tegen onze eigen logica en gevoelens in. En brengen we hem de lof en de eer, opdat hij uiteindelijk ook groot gemaakt kan worden in ons leven en dat hij zegenend aanwezig kan zijn. En doen we ons werk zo goed mogelijk. Colossense zegt, en al wat je doet met woord of werk, doe dit alles in de naam van Jezus God de Vader, dankende door hem. Dat is een mooi woord, hè? Dankende door hem. Is het veilig om jullie vanmorgen naar huis te sturen? Heb je wat om over na te denken, toch? Dat is de bedoeling. De volgende keer gaan we verder met Abraham. Voor degene die dat weten. Maar er is nog één hoofdstuk en ik ben er nog steeds mee aan het worstelen. En dat is het hoofdstuk waar Abraham Isaac moet offeren. Dat is een heel ingewikkeld hoofdstuk in de Bijbel. Voor mij denk ik, Heer God, wat is de nut daarvan? Dus ik zit daar nog middenin. Maar de volgende keer dat ik hier kom, hoop ik een antwoord te geven op die vraag. Daar gaan we de volgende keer over denken. Laten we nu een moment stil zijn en denk voor jezelf nog even na aan die 5 vragen die ik genoemd heb. Hoe is je relatie met hem? Vertrouw je hem in elk aspect van je leven? Is het jouw verlangen om hem te gehoorzamen, ook al begrijp je het niet? Heb je een levensstijl of ga je die ontwikkelen van lofprijzing en aanbidding om God groot te maken voor wie die is? Is het eerste wat je doet in je leven is je altaar bouwen? En wil je het werk zo goed mogelijk doen tot eer van hem? En hem te danken voor je gaven en talenten. Vader, u weet wat we op dit moment ons bezighoudt. U weet wat ons antwoord is op die 5 vragen. Maar ik wil u bidden dat u ieder van ons ook helpt in dat proces van dichter bij u te groeien. U te vertrouwen, u te gehoorzamen. Een levensstijl van lofprijzing en aanbidding te ontwikkelen. En inderdaad ook met onze gaven en talenten anderen te dienen, u te dienen, opdat uw koninkrijk gebouwd wordt. Wilt u ons helpen om niet te gering van onszelf te denken? Ook niet overmoedig te worden, maar op een juiste manier te leren om met u te wandelen. En we danken u dat u van ons houdt. Uw genade is overweldigend. Uw genade is vele malen groter dan onze tekortkomingen. Uw genade is vele malen groter dan dat wat we, ja, waar we u teleur mee stellen. En u gaat elke keer opnieuw weer die nieuwe weg met ons. Dank u wel daarvoor. Amen.